Sport. Het kan je betoveren. Op een manier dat al die zaken die even geleden nog belangrijk waren, plots naar de achtergrond verdwijnen. Sport laat stille krachten schreeuwen. Sport is kippenvel, vreugde-explosies, wangbijten, doodse stiltes.
Maar er zijn ook sporten die dat gevoel totaal niet bij ons oproepen. Neem roeien. Met de Olympische Spelen willen we nog wel kijken hoe de medailles worden binnengesleept. Maar onze wekker ervoor zetten? Dat niet. Bestaat er überhaupt zoiets als een roeihooligan? En is roeien meer dan een hobby voor hoogopgeleide elite? In Pietertje Podcast onderzoeken we de charme van sport. Waarbij we het vizier richten op die sporten waar je niet voor thuis zou blijven. Tot vandaag. Mijn naam is Marley.
Mijn naam is Verena.
En dit is Pietertje Podcast. Als er één sport is waarvan ik dacht, hier is Pietertje Podcast voor bedoeld, dan is het toch wel roeien.
Ja, want even voor duidelijkheid, Pietertje Podcast gaat over sport. Daarin zijn we niet heel origineel op podcastgebied. Maar wij focussen ons op de liefhebberij in de sport. En daarbij zien we de sporten die niet zo vaak nationale helden voortbrengen, niet over het hoofd.
Nou ja, want Marijn, voordat we jou officieel gaan introduceren, eerst maar even de vraag, wie is de Johan Cruijff in de roeisport?
Er is één Johan Cruijff en dat is Nico Rinks, denk ik. Dat is... Oh.
Ja, wij kennen die dus
die
niet.
Kennen we dus niet.
Nee, snap ik. Diederik Simon?
Kan nog een keer de knop gebruiken. Maar voordat we daar dadelijk helemaal in gaan duiken, gaan we eerst nog even jou goed voorstellen. En dat doen we door middel van een invuloefening. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Oké, Marijn Soeters werd geboren in
1981.
In welke plaats?
In Maastricht.
Maastricht?
Oh. Ja.
Hij is freelance sportfotograaf en reist de hele wereld over om de mooiste roeiplaatjes te schieten. Als hij een rugnummer had gehad, dan was dat nummer...
Nummer 10, de eerste die buiten de boot staat.
Oh, goed antwoord. Zijn favoriete sportheld is...
Tom Dumoulin.
Oké. Als kind zat hij op welke sport?
Alles. Het beste was ik in paardrijden.
Oh, en bij sportclub?
De manege in Sleenaken.
Zijn minst favoriete sport is?
Voetbal.
En zijn favoriete sport is?
Roeien.
Nou, ik ben al lang blij dat je het als je favoriete sport me noemt.
We hebben de goede gast.
Dat kon nu niet anders.
Nee. Nee, want we gaan het vandaag inderdaad hebben over de wonderenwereld van het roeien. Wij mogen behoorlijke sportliefhebbers zijn. Het werd net al een beetje duidelijk. Over roeien zijn we behoorlijke pietertjes. En zoals de bekende reclame zegt, die kende beter even wisselen. Dus aan jou de taak, of aan Marijn de taak, om van ons professionals te maken. En voor je dat mag proberen, Verena... Heel even jouw status op een schaal van 1 tot 5. Als je 1 als echt Pietertje en 5 als professional, waar zou jij jezelf scharen?
Ja, ik zeker 1. Ik weet echt niks van roeien. Ik kijk eigenlijk nooit roeien. Ik kan geen namen noemen, ik kan geen termen noemen. Nee, ik ben echt een Pietertje.
En dat is best bijzonder, want jij kijkt heel veel.
Ja, dat is waar. Maar echt roeien, ja, sla ik toch echt vaak over. Ik durf het bijna niet te zeggen met Marijn aan tafel, maar het is echt zo. Maar en hoe sta jij ervoor?
Ja, ik dacht eerst ook wel aan een 1.
Ja, maar want jij hebt wel geschreven over roeien en ook niet voor de minste krant.
Nee. Nou, dat was dus wel eenmalig, maar dat was dus in de tijd dat ik stage liep bij de sportredactie van NRC. En toen werd mij op een vrijdagmiddag gevraagd van... wil je niet naar de komende zondag naar het WK roeien? En toen zei ik, ja, lijkt me heel leuk. Ja. Ik weet er alleen niks van. En toen zei die chef tegen mij, want dat heb ik heel goed onthouden... die zei toen, oh, dan heb je geluk, want roeien is een heel makkelijke sport. Het is gewoon stap in een boot en degene die het eerst over de finish komt, die wint. En toen zei ik, ja, precies.
Ik zie Marijn al lachen.
Ja, het is wel grappig, want dat is inderdaad de kern van de sport. Maar ik vind het ook grappig om te horen dat je daar als stagiair naar de WK werd gestuurd. En dat is niet ongewoon in het roeien. Er komen nog wel eens wat stagiaires op de perstribune uit.
Dat was dus inderdaad ook meteen misschien een beetje het probleem die zondag. Hij zei toen nog wel, dat moet ik erbij zeggen, hij zei wel, er is een hele talentvolle... volgens mij de 8. En dan is er een hele talentvolle ploeg. Die worden waarschijnlijk wel wereldkampioen. Dus focus je gewoon daarop. Nou... Die zondag, ik weet niet of jij dat nog weet, maar het was best wel... Het was koud en het was regenachtig, het waaide hard. En die talentenploeg die lag er in de kwalificaties uit. En toen dacht ik, Oké, en nu? En toen belde diezelfde chef en die zei, een ander verhaal is weggevallen, dus je hebt een hele pagina of zo. Oké, en toen moest er een verhaal komen. En toen dacht ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Maar toen was jij er gelukkig, want jij was toen de NRC-fotograaf voor die
Klopt.
Voor die dag. En daar heb ik het toen helemaal aan te danken dat het toen nog goed is gekomen.
En volgens mij was het ook nog best een hele mooie pagina met een heel goed verhaal erop die goed paste bij de foto.
Ja, dat was dus wel echt een co-productie.
Want hoe herinner jij je dit? Dacht je alweer zo'n stagiair die niks weet van roeien en die hier zoiets op...
Nee, omdat waar ik enthousiast van word, is het enthousiasme van degene die komt. En in hoeverre iemand zich ergens in wil bijten. En wat je veel hebt, is dat er is een aantal ploegen die de meeste lezers nog wel tot de verbeelding spreken. Zoals de Holland 8.
Ja.
Dus als je dan een nieuwe redacteur hebt, die willen toch vaak over die Holland... Nou, ik ga een verhaal schrijven over de Holland 8.
Ja.
En dan denk ik, ja, weet je, niks ten nadele van die mannen. Want ze zijn fotogeniek en ze kunnen goed roeien. En het is ook een mooi verhaal. Maar bedenk wat nieuws. En in mijn herinnering ging jij inderdaad juist voor de onder 23 8.
Ja, en uiteindelijk ging het verhaal voornamelijk over van toen liet jij vallen dat we allemaal scouts rondliepen van Harvard. En dat triggerde mij. En toen dacht ik, En toen zei deze jongens bijvoorbeeld, die gaan een jaar, of die vertrekken morgen en die gaan daar een jaar studeren. En toen ik die jongen sprak, die desbetreffende roeier, die zei toen van, ik ben echt een hele middelmatige HAVO-student. Ik ben echt een zesje student, maar ik studeer vanaf morgen wel aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit. En toen ging het verhaal ook, het ging een beetje inderdaad over die wedstrijd. Het ging vooral over van de snelste weg naar een mooie topopleiding is over het water, als je Nederlander bent.
Ja, dat klopt.
Want wij zijn heel goed in roeien.
En dat maakte het een mooi verhaal in plaats van een wedstrijdverslag over hoe ze glorieloos vrij vroeg toch ten onder gingen.
Ja, dat was ook nooit 1000 woorden geworden, want ik had niet geweten hoe ik dat had moeten vullen. Dus maar het was uiteindelijk wel een mooie herinnering.
Ja, en wel duidelijk dat jij er al wat langer kwam.
Ja, al komt nu mijn zwakte wel meteen aan bod. Want ik ben nu dingen door elkaar aan het halen, denk ik. Van was het nou de junioren 8 of was het onder 23? En gingen ze wel zo glorieloos ten onder? Of haalden ze toch een medaille? Daar gaat mijn feitenkennis.
Dat kan me ook voorstellen als je zoveel dingen ziet dat je op een gegeven moment alles door elkaar gaat halen. Maar om nog even bij het begin te beginnen, want dat vraag ik me ook echt af. Hoe word je fan van roeien? Hoe ga je dat leuk vinden? Hoe kom je erbij? Vertel, waar begon het?
Het begon in mijn studententijd. Want ja, roeien is een studentensport.
Ja.
En ik zat in het bestuur van een roeivereniging in Amsterdam, waar we nu ook zitten. Hier op steenworp afstand vandaan, Skull. Okay.
En hoe oud ben je dan ongeveer?
Ik was toen een jaar of 24.
Ja, en tot dan toe eigenlijk nog helemaal geen roeien sympathie?
Nee, dit was mijn bestuursjaar. Ik ben op mijn 18e, 19e ben ik daar lid geworden.
En
tot dan toe woonde ik in Zuid-Limburg. En aangezien je daar weinig vlak water hebt, heb je ook weinig roeiverenigingen. Ja. En ik moest in dat bestuursjaar naar allerlei wedstrijdweekends. Maar koren op jullie molen, ik vond ze maar saai. En een vriend van me, die had een camera. En die zei, weet je, ga hier dan mee spelen, want dan verveel je je niet zo. Okay. En dat ben ik gaan doen. En dat ging wel goed. Ik zette die foto's op de website van de vereniging met mijn e-mailadres eronder. En mensen gingen me mailen en vroegen of ze die foto's konden kopen. Dus toen heb ik mijn
Dus daarvoor was je ook nog niet eens fotograaf?
Nee.
Zo.
Nee. En dat is ontzettend uit de hand gelopen.
Ja, want waar ben je nu? Of wat doe je nu? Kan je dat nog?
Ik ben nu fulltime fotograaf. 90% daarvan besteed ik in het roeien. En over 3-4 weken... we nemen deze podcast 3-4 weken
voor goed dat je dat even
voor de Olympische Spelen op.
Ja.
Maar over 3-4 weken fotografeer ik bij de Olympische Spelen. Voor het eerst. En dat is wel dat is spannend, dat is leuk. Ja. En dat kan in het roeien. Dat is ook iets wat roeien leuk maakt.
Wat bedoel je dat kan in het roeien? Kan het...
In het roeien kun je, denk ik, gemakkelijker dan in andere sporten bij de Olympische Spelen komen.
En bedoel je dan zeg maar voor jou als fotograaf of ook voor de sporters?
Beide. Er zijn sporters die na 3-4 jaar ineens zichzelf terugvinden op een WK of op de Olympische Spelen. Maar ook voor mij is het een ontzettend dankbare sport, omdat er onbegane wegen in zijn. En als je die bewandelt, dan kom je zomaar bij de Olympische Spelen uit.
Maar en in al die tijd ben je roeien ook wel een beetje leuk gaan vinden, of niet? Ja. Of is het nog steeds vooral van, oh, ik ben blij dat ik die camera in mijn hand heb? Want anders...
ik ben ontzettend blij dat ik de camera in mijn hand heb bij een van de mooiste sporten die er is.
Oh, dat klinkt al heel
dat
anders.
Dat klinkt veelbelovend, daar willen we meer van weten. Maar niet iedereen heeft dat nog ontdekt. Dat het zo leuk is. Want wij hebben ook even in onze omgeving rondgevraagd van wat vinden jullie nou van roeien? Ja, laten we maar even gaan luisteren.
Echt zo'n overrated, koorballen, high class kakkersport.
Ik heb liever zeg maar dat ik sporters zie roeien dan dat ik iemand over voetbal of iemand over hockey wil praten of tennis of weet ik veel wat.
De start en de finish zijn misschien leuk, alleen tussendoor gebeurt er gewoon niks.
Je gaat zitten in een bootje en je trekt een beetje aan die peddels.
Degene die het eerst voorop raakt, die is nooit meer in te halen.
Is roeien überhaupt een professionele sport?
Roeien zit er ook zeker wel aan de doping.
Wat voor type is roeien?
Kale mannen.
Kale?
Ja, Marijn.
Ja, sommige dingen kloppen.
Ja, en wat is dan het eerste waarvan je denkt, nou, dat want ik zou zelf zeggen, kaal weet ik niet, maar het is misschien wel dat elite of dat elitaire, dat hangt er wel een beetje omheen.
Ja, ook, dat is zo.
Er zijn relatief veel roeiers met bijvoorbeeld een dubbele voornaam.
Dat denk ik wel. Ik denk dat roeien nog steeds een ontzettend witte sport is. Hoog opgeleid. Ja, er zijn evenementen waar ontzettend veel kakkers komen. Ik denk dat er delen van de roeiwereld niet heel open zijn. Daartegenover staat dat er ook ontzettend open verenigingen zijn. En dat er op een roeivereniging, het gaat ergens over. Iedereen heeft daar een rol. Niet alleen maar op het water, maar ook daarnaast, faciliterend. Er is voor iedereen, bij die club waar ik vandaan kom, er is voor iedereen een plek. Daar zitten best wel veel rare mensen en dat maakt het ook onwijs mooi.
Maar voor iedereen een plek, ook als je zeg maar mbo doet bijvoorbeeld, kan je dan bij jullie komen roeien of bij die?
Dan kan het, maar helaas gebeurt dat heel weinig. Oh, dat ja. Is zo. Je hebt in het roeien heb je studentenverenigingen en burgerverenigingen. Okay. Als je een niet-studentenvereniging, dat zijn burgerverenigingen, daar lopen junioren rond. En dan is er een gat, waar er zijn dan heel weinig roeiers van tussen de 18 en de 30. En dan op een gegeven moment gaan mensen weer roeien en dan zijn er best wel veel volwassenen.
Maar zijn er ook, want bij die burgerverenigingen zijn er dan ook echt kinderen? Zijn er kinderen die op 8 of 19 jaar leeftijd al roeien?
Iets later beginnen ze. Ze beginnen te spelen roeien zeg maar rond hun 12e zo'n beetje. Wedstrijden zijn er vanaf 14 zo'n beetje, denk ik.
En je zei toen net van dat er ook echt hele gesloten clubs zijn. Bedoel je dan of dat het echt meer een ons kent ons? Of je komt er alleen bij als je van een bepaalde als je een bepaalde achternaam hebt? Of ik weet niet.
Nou,
een bepaalde komaf misschien.
Ja, weet je, eerlijk is eerlijk. Die zijn er. Er zijn best wel kakkerige clubs. Waar je vroeger nog echt, hoe noem je dat, voorgesteld moet worden. Dat je
aangedragen.
Ja, precies. Ja. Er is een woord voor, ben ik even kwijt. Ik weet niet of dat nog gebeurt. Maar nee, er zijn ontzettend kakkerige clubs. Hele rijke clubs. Maar er zijn ook hele... Daar tegenover staat dat er in dat er ook ontzettend kneuterige geitenwolle sokkenclubjes zijn met 30 leden. En waar iedereen een beetje in een houten bootje heen en weer peddelt. Er is van alles. Dat gezegd hebbende, er zijn in Nederland ongeveer 35.000 roeiers. Dat is heel weinig. Als je alle roeiers van Nederland in de Amsterdam Arena zet...
Philips Stadion is 35.000.
Precies. Philips Stadion, dat krijg je dus nog helemaal vol.
Ja.
De Amsterdam Arena al niet meer. Dat zijn alle roeiers van Nederland. Ja. Dus dat is een heel klein clubje.
Maar en is het dan, want bij elitair heb je ook wel een beetje het gevoel van... Of ja, eigenlijk is het gewoon mijn vraag, is het wel een beetje gezellig?
Ja. Ja. Okay. Ja, het is zeker heel gezellig. En het is ontzettend ons kent ons. Ik denk dat roeiers over het algemeen vol zijn van hun sport. En als je daarbij staat en je hebt enige interesse... Dan denk ik dat er heel veel roeiers zijn die heel graag ook over hun sport willen vertellen. En ik denk dat als je aanklopt of aanbelt bij een roeivereniging en zegt... mag ik een keer kijken, want ik hoor dat zo'n boot van jullie 19 meter lang is. Ja hoor, kom maar kijken. En er zijn open dagen en mensen zijn ontzettend enthousiast. Omdat het begint bij het gevoel van in een bootje, in een smal bootje op het water zijn. Waar je ook woont, of je nou... Stel, hè, je woont hier waar we nu zitten, in Amsterdam. Ik ben hier naartoe komen lopen en je moet de trams ontwijken en je bent je leven niet zeker. En op een gegeven moment ben je dan heel huids aangekomen bij je roeivereniging. En dan til je die boot naar het water en je begint met je teammaten. En dan moet je synchroon halen gaan maken. Je moet alles eigenlijk exact hetzelfde doen. Wil je fijn en goed en snel roeien. En op een gegeven moment ben je die stad uit. En dan hoor je bubbeltjes onder je boot. En je kijkt om je heen en je deelt het water met meerkoeten en eenden en zwanen. Soms 's ochtends bij zonsopkomst. En dat is magisch. Voor mij, als een jongen uit Zuid-Limburg, ik kan op het water kan ik weer rust en ruimte terugvinden. En het is meditatief. Je maakt 20 halen per minuut. Je roeit een uur. Iedere haal is weer een oefening van je hele lijf en van je brein om met discipline alles exact het goed te doen. Je gebruikt alle spieren van je lijf en die moeten allemaal werken. En dat moet allemaal samenwerken met die andere mensen bij je in de boot. En dan is het op een gegeven moment echt alsof je over het water zweeft. En dat is waanzinnig.
Nou, je hebt me.
Ja. Ik zit Say no more. Ja. Wow. Ik zit ook helemaal voor me.
Maar die boot, dat gevoel, dat kan je heel mooi omschrijven. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de stap naar de wedstrijden.
Ja.
En ja, wat we ons allebei heel erg afvroegen is, wat is nou die tactiek? Want het is... Zo snel mogelijk groeien, oké. Okay.
Mm-hmm. Ja, kwam in de meningen misschien natuurlijk ook een beetje terug. Van alleen de start en finish zijn leuk. En als je eenmaal voorop ligt, ben je moeilijk in te halen. Maar dat is een beetje wat we ons afvragen. Want ik had dat bijvoorbeeld... Verena kijkt heel graag wielrennen, ik niet. Maar als ik wielrennen kijk, dan weet ik nog wel... Oké, hier zit wel heel veel tactiek achter. Ik zie het, of ik begrijp het alleen niet. En als ik naar roeien kijk, dan vind ik het echt heel moeilijk om tactiek te zien.
Oké, hier komt ie. Ik denk dat jullie gelijk hebben.
Oh,
ik denk dat
had
roeien.
Ik niet verwacht.
Nee. Nou ja, roeien is voor de neutrale kijker geen fijne sport.
Okay.
Want wat je ziet als je niet weet wat er gebeurt, dat zijn meestal 6 bootjes naast elkaar. Die ongeveer 5,5, 6, 7 minuten. Ja, puntje, kontje, wisselen. Een beetje stukje voor, stukje achter. En je weet niet wat er gebeurt.
Nee.
Voor mij. Als ik naar Ajax-PSV kijk, ik zie 22 jongens in korte broekjes achter een bal aanhollen. Ik zie niet wat er gebeurt.
Ja, maar dat zouden we je kunnen vertellen, wat daar gebeurt. Alleen, waar zijn op zoek van zitten? Ja, wat zit er dan achter dat roeien?
Bij het roeien, er zit heel veel achter. Iedere ploeg heeft zijn eigen kwaliteiten. Je weet dat er ploegen zijn die waanzinnig hard kunnen starten. En je weet dat er ploegen zijn die waanzinnig hard kunnen finishen. Dus als je het ziet gebeuren op het water, is het vaak juist dat je denkt op de 1000 meter. Hè? Een roeiwedstrijd is internationaal gezien altijd 2000 meter. En dat je na 1000 meter dan denkt, ja, weet je, die Duitsers die liggen wel voor, maar die pakken we nog wel, want wij hebben een sterke eindsprint. Maar misschien vandaag niet. En misschien hebben die Duitsers, die hebben al een herkansing gedaan, want... Je hebt een soort progressiesysteem waarbij sommige mensen nog een kans krijgen om de finale te halen. Maar dan dus wel een extra race hebben gevaren. Dus hoe is ze dat bevallen? Zijn ze wel of niet moe? En tactiek? Ja. Probeer voor te komen bij de start. En probeer dat vol te houden. Maar ja, dat probeert iedereen.
Ja.
Maar is het in de roeisport niet heel erg zo dat... of je wint of verliest, dat het zeg maar heel erg van jezelf afhangt en van bepaalde elementen. He, de wind, het water misschien, de temperatuur, maar eigenlijk op geen enkele wijze bijvoorbeeld van je tegenstander. Ja, als die sneller gaat, tuurlijk, maar je hebt onderling eigenlijk niks met elkaar van doen.
Ja, dat klopt. Je hebt qua tactiek, moet je altijd je beste race varen. Dus je mag niet in de baan van de ander gaan. Je mag niet, je kunt geen schijnbeweging maken. Ook omdat de inspanning die roeiers leveren is eigenlijk 6 minuten volle max. Roeiers zijn ongelooflijk getrainde mensen. Ze hebben een longinhoud en een hart, daar zeg je u tegen. Daar zeggen alle andere atleten u tegen. Ze moeten ook vreselijk veel trainen. Ze trainen 3 keer per dag. Alleen zondag hebben ze soms vrij.
Ja, dat is denk ik een deel wat veel mensen niet weten. Dat het echt een ongekende inspanning vraagt.
Dat is het. Om op je vraag terug te komen. Je kunt dus niet een dag minder zijn en hopen dat je tegenstander iets geks doet. Je kunt niet met een slimme tactiek toch nog de race winnen. Je zult maximaal moeten presteren. En dat is wel iets wat de sport ook heel puur maakt. Je hebt maar één doel. En dat is zo snel mogelijk van A naar B voor de anderen. En dat daar geen ruis bij komt kijken van, weet je hebt geen schwalbes, je hebt geen buitenspel. Ja. Je hebt niet eens, je kunt niet iemand omver halen. Dat is ook heel mooi.
Ja, dus eigenlijk wat wij denken van, dat maakt het saai. Dat keer jij juist om en zeg, ja, daar zit ook juist de schoonheid in.
Ja, en ik vind dat daar ook enorm veel discipline van de roeiers bij komt kijken. Je hebt namelijk roeiers die niet kunnen omgaan met het indelen van een race. Die heel sterk zijn, in principe, op de roeimachine bijvoorbeeld. Maar die op het water niet heel goed weten hoe sterk ze zijn, hoe snel ze weg moeten. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Je moet op jezelf vertrouwen. Als de anderen heel snel weggaan, dan moet je daar eigenlijk niet in meegaan als je niet zeker weet dat je dat vol kunt houden.
Ja, precies. Dus de tactiek zit hem er ook meer in dat je precies weet waar jouw kwaliteiten liggen en die zo goed mogelijk toepast. Dus zonder naar die tegenstanders te kijken, gewoon ik ben hier het beste in.
Precies.
Dat ga ik zoveel mogelijk.
En stel nou dat iemand in je boot die avond ervoor op stap is geweest en je zit bijvoorbeeld in zo'n boot met 8.
Ja, ja. Internationaal ja, of op
studenten? Nou, maakt niet uit. In ieder geval krijg je dan mee. Ik snap dat je langzamer gaat, maar heb jij tijdens zo'n race door wie er verzaakt?
Op mijn niveau niet. De mensen internationaal gezien wel.
Ja, ja, ja.
Er zijn bepaalde plekken in de boot. Als je op slag zit, dan ben je degene die iedereen kan zien. Hè? Want je roeit achteruit. Dat is natuurlijk een beetje gek. Maar op slag, dat is degene die dus het ritme aangeeft. En als die dat zou doen, nou, dan heeft iedereen wel op een gegeven moment door dat het daar misgaat. En op het hoge niveau weten mensen ook echt wel wie er zit te verzaken en wie niet.
En zijn er wel eens tijdens echt een topwedstrijd echt hele grote dingen misgegaan? Dat er een pedal afbrak? Of
zeg. We zeggen riem.
Oh, sorry.
Waar komt dan die fout vandaan? Wat is een pedal?
Ik denk dat veel mensen roeiers op de rivier in hun stad zien en zeggen, kijk, daar gaan kano's. Dat is...
Is dat het verschil?
Huh?
Ik denk het. Ik denk dat mensen de sport gewoon niet kennen en dat is niet erg. Ik denk dat de buitenspel moet je ook aan sommige mensen uitleggen.
Ja, precies. Maar dus in een kano gebruik je een paddle?
Denk ik.
Oké, en bij roeien gebruik je een riem?
Ja.
Oké, maar is er dus wel eens echt iets grandioos misgegaan? Of dat het helemaal niet meer synchroon ging? Of dat...
Ja. Ja, je hebt een fenomeen in het roeien is een snoek slaan. En dat betekent dat je riem eigenlijk blijft haken in het water. Dan doe je iets onhandig. Of je ploeg is niet goed aan het roeien. En dan kun je dus je riem eigenlijk kwijtraken. En als die eenmaal door het water vastgepakt wordt en naar achter gesleurd wordt, dan kun je op volle snelheid van de boot kun je hem ook niet meer boven het water krijgen. Dat kan wel eens gebeuren. In een skiff, in een eenpersoonsboot, kun je omslaan. Kun je... Sterker nog, als je niet goed roeien, dan kun je daar heel gemakkelijk in omslaan.
Dat gebeurt ook op hoog niveau wel eens?
Dat gebeurt ook op hoog niveau wel eens. Twee maanden geleden ongeveer is de boot van De Holland 8 op een meer in Oostenrijk waar ze aan het trainen zijn. Ze zijn daar, naar eigen zeggen, overvallen door het slechte weer. En die boot is gezonken. En de mannen zijn door de reddingsbrigade weer aan land gebracht.
Zo.
Er kan van alles misgaan. Maar dat zal tijdens een wedstrijd bij gecontroleerde omstandigheden niet snel gebeuren.
Nee, want dat weer is dus ook wel echt een groot element. En je zei net zelfs bij de Olympische Spelen, verwachten ze nog tyfonen?
Ze verwachten het niet, ze hopen dat ze niet komen. Ja. Maar het is wel tyfoonseizoen, ja. Zo'n beetje in Japan zo dadelijk.
En kan je daar nog iets op aanpassen? Wordt daar...
Ja. Ja, je kunt met het weer... Roeien is een buitensport.
Ja.
Dus je weet dat er... Dat je betere plekken op de baan hebt waar je wel en niet kunt roeien. En niet iedere baan is heel erg eerlijk. Dus wat je doet, de beste roeiers uit de voorwedstrijd, de beste ploegen uit de voorwedstrijd, krijgen in de finale de beste banen. Waar dus eigenlijk ja, de beste wind mee is. Maar ja, dat resulteert er wel in dat je vaak in de finale, soms in de finale, als het echt slecht weer is, dan komen ze binnen op volgorde baan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Dat kan gebeuren. Maar dat weet je ook. Dus je moet ervoor zorgen dat je in de voorwedstrijd de snelste tijd roeit. Ja. Iedere race gaat ergens om in het roeien.
Dat is inderdaad wel, dat vind ik wel interessant gegeven. En ook dat je dan dus nog soms een extra race moet roeien.
Ja, dus je wil echt niet die extra race roeien. En je wil de snelste tijd. Dus die voorrondes, de heats noemen we ze, die gaan wel echt ergens over.
En je zei net dat er nu 35.000 mensen in Nederland ongeveer roeien.
Ja.
Hoeveel daarvan kunnen er van leven? Zijn er überhaupt roeiers die van het roeien kunnen leven?
Ja, ik denk dat de roeibond, de mensen die trainen bij de roeibond en daar status bij hebben. Ja, het team dat nu naar de Olympische Spelen gaat. God, dit zou ik uit mijn hoofd moeten weten. Maar zeg maar 50 man. En dan zijn er nog wat meer mensen die ook een status krijgen, een A-status. Of een kleinere status. Nou ja, en daar kun je van leven. Maar sponsordeals hoef je niet echt te verwachten. We hebben geen ploegsponsoren. Dat
en het is ook niet zo
klein.
Dat als je stopt, dat je dan gewoon lekker achterover kan gaan leunen.
In Nederland niet. In Oost-Europa wel.
Oh ja?
Ja. Ja, in Oost-Europa, daar zijn, en niet alleen in Oost-Europa, maar ook Azië, daar zijn landen waar als je een keer een medaille hebt gehaald op een EK of een WK, dan zit je goed voor eigenlijk wel de rest van je leven.
Want zijn dan daar die sporten ook groter? Wordt daar meer naar gekeken?
Ze zijn belangrijker. Ze zijn, ik weet niet precies per land hoe relatief groot sporten zijn, maar er zijn landen waarin sport nu eenmaal een stuk belangrijker is en ook tot in lengte der dagen beloond wordt door de overheid. Maar ook bijvoorbeeld in Italië. Veel roeiers zijn in dienst bij het leger of bij de politie. En weten ook dat als ze het goed doen, dat ze dan daarna in hun carrière wel een eerste, tweede of derde baan kunnen vinden.
Vind je het jammer dat hier in Nederland, dat wij dus geen, die namen die je net noemt, ik ben ze alweer vergeten, dat wij die niet kennen en dat er... Ja, vind je dat jammer? Dat er niet...
Aan de ene kant wel. Ik zou best voor de roeiers willen dat het allemaal wat gemakkelijker is. Dat er nog net wat meer geld is en dat soort dingen. Aan de andere kant, nee joh, geld maakt het allemaal stuk. Het is fantastisch dat je... Iedereen is één lijntje verwijderd van de beste roeiers in Nederland. Jullie kunnen iedereen vragen om mee te doen aan de podcast.
Benaderbaar, ja.
Iedereen is benaderbaar. Mensen zijn... enthousiast over. En omdat het niet om geld gaat, gaat het dus om de sport. Ja. Anders hou je het niet vol. Dus je hebt enorm gemotiveerde mensen. Ik wil niet zeggen dat als je er wel geld mee verdient, dat je niet meer gemotiveerd bent. Maar het is wel lekker om een tonnetje hier of daar te krijgen. Ook als je op de bank zit of op de reservefiets.
Ja. Ja, precies. Tijd voor een tussendoortje?
Tijd voor een tussendoortje.
Ja, want om even de aandacht erbij te houden, hebben we een Pietertje pubquiz vraag over roeien. En Marijn, we zijn heel benieuwd of jij het antwoord weet.
Oh, wauw.
Dus let op. Ja, er is al meer dan 100 jaar discussie over, maar even los van alle nuances, won Nederland in 1900 de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in het roeien. En toen François Brandt en Roelof Klein deze prijs in de wacht sleepten, zat er iets bijzonders in een roeiboot. Wat was dat?
Ja, was het een Nederlands of niet een Nederlands stuurmannetje?
Kijk, we hebben een kenner.
Ik vind het echt knap dat je dit weet.
Wij dachten, we moeten niet...
Wij hebben dit uit een boek opgedoken.
Ja.
Nee, nou, dan kan jij het ook best vertellen.
Nou, het verhaal is... We hebben het over Parijs, toch? De Spelen van Parijs. Daar was een twee met stuurman. Dus dan heb je twee roeiers. Die hebben allebei één riem. En dan zit er een klein stuurmannetje... of tegenwoordig vrouwtje, als ik dat zo mag zeggen, in de boot. Mm-hmm. En het verhaal gaat dat ze op dat moment iemand van de kade hebben gepikt. Een heel klein stuurmannetje. En het verhaal gaat ook dat die misschien niet Nederlands was. Ja. En dat zou de legitimiteit van die allereerste roeimedaille aantasten.
Ja, zoals wij het in het boek lazen, was het zo dat ze tijdens die kwalificatie steeds verloren van de Fransen. En dat ze toen zagen waar het dan lag, namelijk dat die een kind als stuurman in de boot hadden. En dat ze toen tegen hun eigen stuurman hebben gezegd van, luister, dit niet meer. Dus ja. Toen hebben ze die eruit gegooid en toen hebben ze... Zoals wij het lazen, maar we weten dus ook niet of dat waar is. We waren er toen nog niet bij. Dat ze een van die afgedankte kindjes, zeg maar, van de Fransen toen in hun stuurboot hebben gezet. Of was voor hun als stuurman. En toen zijn ze zo naar het goud gevaren.
Er zijn coaches die nu ook nog er zijn. Die wel eens gezegd schijnen te hebben dat ze het liefst een zak aardappelen mee zouden nemen in plaats van een stuurman of vrouw. Maar dat doet echt onrecht in mijn optiek over de rol van de stuurman.
Want is het wel zo dat zo'n stuurman of stuurvrouw, die zijn nog steeds, het zullen geen kinderen zijn, maar zijn die wel heel licht, nog steeds echt lichtgewichtjes?
Ja, ze hebben een minimum gewicht van, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, bij de vrouwen 50 kilo en bij de mannen 55 kilo. Dus je moet dat wegen. Weeg je minder op de ochtend van de weging, op de ochtend van de race word je dus gewogen. Dan krijg je een zak zand mee die je gewicht aanvult tot dat minimumgewicht.
Jezus, oké. Okay.
Overigens bestaat de twee met niet meer op het Olympisch niveau. Want als je met z'n tweeën ook nog een stuurmannetje mee moet nemen, dan dat is wel heel veel ballast. Maar de enige stuur op de Olympische Spelen is die bij de mannen 8 en bij de vrouwen 8.
Ja.
En die heeft wel echt een rol. Want zo'n 8 vooruit laten gaan zonder stuurman of vrouw, dat lukt niet.
Want wat, kun je dat kort toelichten? Want wat is dan de rol van zo? Die geeft het ritme aan?
Ja, raceplan, ritme, communiceert ook waar je ligt ten opzichte van de rest van het veld. Ik denk dat een heel groot deel, het is natuurlijk ook het sturen, hè, het recht tussen de ballen doorgaan en een 8 waarin dus 8, in dit geval mannen, want wij sturen helaas geen vrouwen 8 naar de Olympische Spelen, maar de mannen die wegen ongeveer 90, 95 kilo, 8 keer dat gewicht aan, nou toch voornamelijk spieren. Dat is een enorme krachten die erop komen te staan. En een goede stuurman of vrouw, in ons geval een vrouw, die moet dat allemaal maar rechtdoor laten gaan. Maar een heel groot gedeelte van het sturen gebeurt al tijdens de trainingen. Een stuurman of vrouw voelt wat er gebeurt in de boot, kan dat ook communiceren. Die voelt waar in de haal het wel of niet goed samen zit. En kan tijdens die trainingen enorm veel betekenen. En soms heb je eigenlijk wel dat de stuurmannen of vrouwen die ze hebben twee kwaliteiten. Eén is tijdens de trainingen en de andere is tijdens het racen. Want ja, ze moeten ook gewoon aanmoedigen en bevelen geven en ervoor zorgen dat de roeiers allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment.
En is het zo, en dan sorry voor deze vergelijking met voetbal, maar daarin wordt nog wel eens gezegd dat degene in het team die eigenlijk het minst goed kan voetballen, die wordt op goal gezet. Gaat dat hier op? Of hoe word je stuurman of vrouw? Want ik neem aan dat als je bij een roeivereniging je aanmeldt, dat je niet komt met het doel om stuurman of vrouw te worden.
Nee, en dat is heel vervelend wat dan soms gebeurt voor de mensen die echt heel graag willen roeien. Maar je wordt vaak bij een roeivereniging lid in je studententijd. Dan ben je 18 of 19 en dan denk je, ja leuk, ik ga roeien. En dan zijn er allemaal vrouwen van zeg maar 70 kilo en 1,80 meter, 1,85 meter. En mannen van 90 kilo en 1,90 meter, 1,95. En dan kom jij aan met je 50 kilo en je 1,60 meter. En dan denken die roeiers, die coaches, die denken,
hoppa.
Nou ja, je hebt er wel de fysiek voor om een goede stuurvrouw te zijn.
Nou, dus ik kan misschien alsnog naar de Olympische Spelen.
Zeker.
Is die leeftijdsgebonden of wel?
Nee, de Canadezen hebben een stuurvrouw bij de mannen. Die mag bijna met pensioen.
Oh. Ik zie mogelijkheden.
Ik ook.
Mm-hmm.
Ik heb daar serieus heel vaak over nagedacht. Kan ik nog steeds naar de Olympische Spelen? En in wat zou ik dat dan moeten doen?
Ja, het is dat of dressuur.
Of journalist.
Ja, nee, tuurlijk.
Maar het is misschien toch niet helemaal hetzelfde.
Oké, okay, we zijn aanbeland bij het kopje wat wij de zakdoek hebben genoemd. Pak de zakdoek dan maar bij. Want we weten nu een beetje hoe de sport in elkaar zit. Maar nu zijn we benieuwd naar de emotie. Want sport is ja voor ons ook heel erg emotie en gevoel. Heb je ooit tranen gelaten om roeien? van vreugde of van verdriet?
Nee.
Nooit?
Nee, maar ik ben niet zo'n huilenbalk. Maar...
Kun je wel misschien, als we je vragen naar je mooiste herinnering, zou je dat dan, komt er dan iets wat is het eerste wat je bij je boven komt?
Ja, dit is te lang stil, hè?
Ja.
Ja.
We laten je even denken.
Ja.
Ik denk dat soms is de teleurstelling bijna mooier dan de...
Nee. Maar is dit niet heel erg de fotograaf talking? Want dat is natuurlijk wel...
Nou ja, weet je wat het is? Ik ben wel roeifan, maar ik vind dat je als fotograaf tijdens roeiwedstrijden... Ik vind dat je een bepaalde afstand moet houden. Als de roeiers aan het vlot komen, als ze gewonnen hebben of verloren hebben... Dan moet ik niet degene zijn die naar ze toe gaat om met ze te praten, vind ik. Ik vind dat ik dan degene moet zijn die... Ook als ze verloren hebben, dat moet vastleggen als fotograaf. Dus ik zit er iets afstandelijker in. Er zijn zeker... Er is wel één moment en dat is nu een paar weken geleden was het Olympisch kwalificatietoernooi. En er is een ploeg met twee mannen, de twee zonder. En die kwalificeerden zich daar. En dat is, om een lang verhaal kort te maken, na een hele lange weg waarin die jongens... Dat zijn allebei geen jongens die van het begin af aan met open armen ontvangen werden. En die het wel eens eventjes zouden gaan doen. En die jongens die zijn bij elkaar gestopt. En dat ging ineens goed. En nu gaan ze naar de Olympische Spelen. En de pure sportbeleving die daar tussen die twee jongens... Niet eens de sportbeleving, maar dat zij dat zo samen hadden gedaan. En ik denk elkaar daar zo in hebben gevonden... Dat was waanzinnig. Ze wilden dat zo graag. De een is ook nog heel erg lang en de ander is wat kleiner. En dan moet je je een soort symmetrisch nummer voorstellen... waarbij dat eigenlijk... Ze roeien ook helemaal niet zo mooi. Sorry, jongens. Maar dat was wel echt heel mooi. En daar had ik wel een kikker in mijn keel. Dat wel. Dat vond ik, laat ik het zo zeggen... Dat vond ik waanzinnig mooi om daarbij te zijn. En weer een medaille van deze of deze ploeg. Dat, nou ja, god, op een gegeven moment raak je daar een beetje aan gewend. Ook sommige van die ploegen.
Ja.
En dit was wel een verrassing. Dit was wel... Dit
meer
was
atypisch en een beetje de underdog.
Ja, en dit was ook een verhaal om over naar huis te schrijven.
Ja, ja, kan ik me voorstellen.
En want je zei net als roeien niet per se heel mooi. Zijn er echt, kun je echt aan ja, gewoon verschillende stijlen echt onderscheiden?
Ja.
Moeilijke zin, ja.
Ja, er is één ploeg. Dat is de Duitse 8. Nou, dat is die roeien als een Volkswagen. Allemaal, alle cilinders doen hetzelfde. En heel gedegen.
Is dat de Duitse 8 van nu of is dat typisch Duits?
Nee, dat is de Duitse 8 van nu. Okay. In ieder geval van tot vorig jaar. Want nu wordt het heel spannend of ze het op de Spelen kunnen doen. Want ze zijn de laatste tijd niet zo goed. Dus dat maakt het weer heel spannend voor iedereen die van roeien houdt. Nee, dat is een klokje zoals dat werkt. Wij hebben in Nederland ploegen die heel mooi kunnen roeien. Maar we hebben ook echt wel ploegen die je toch met name van karakter, kracht moeten hebben. En roeien is iets wat je met name onder water doet. Het is belangrijk hoe jouw het blad, het einde van je riem, zich onder water beweegt. En dat alle bladen in de boot datzelfde doen. En dat ziet er boven water wel eens heel lelijk uit. Maar sommige coaches coachen daarop. En sommige coaches zeggen, ja, maar het is geen stijlsport. Ze gaan hard. En dat is het enige waar het om gaat.
Wat is jouw favoriet? Is dat dan toch als een mooi geroeid wordt? Of heb jij, laat ik het zo zeggen, heb jij een favoriete team of een favoriete roeier? Of werkt dat überhaupt zo in de roeisport? Dat je echt een soort van fan kan zijn van een boot of van een team?
Ja, in Nederland is er één ploeg, dat is de mannen dubbel 4. En die gasten zijn waanzinnig goed en die roeien ontzettend mooi. En zijn ook nog naast de boot op het land gedisciplineerde, goede, keihard werkende gasten met een doel. En dat vind ik heel mooi.
En is er ook zoiets, kijk, jij doet het natuurlijk ook professioneel, hè, het roeien volgen. Maar zijn er bijvoorbeeld ook echt roeifans?
Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld, dat is wel grappig, dat heb je in Nederland niet echt. Maar als je op internationale evenementen staat, dan zijn er ineens allemaal mannen met aanzichtkaarten. En die gaan dan om handtekeningen vragen bij alle roeiers van het Nederlandse team. Dan zie ik mijn foto's ook ineens terugkomen. Oh. Die hebben ze dan uitgeprint en dan gaan ze op zoek naar de roeiers die bij de gezichten horen. In Nederland heb je zeker ook roeifans. Je hebt,
En is er dan ook echt rivaliteit? Want dat is denk ik voor ons al in de kern. Wat, weet je, de sport, dat is dat je tegen elkaar en
ja.
dat...
Ja, het Ajax-Feyenoord in het roeien, dat heb je zeker. Met name bij de studentenverenigingen.
Ja.
En uiteindelijk is dat allemaal met een glimlach. Maar er wordt wel echt... je hebt bijvoorbeeld in de meeste steden heb je een vereniging, studentenvereniging die gelieerd is aan het koor, aan het studentenkoor, en een vrije vereniging. Ik kom van zo'n vrije vereniging en dat is Skul in Amsterdam. En in Amsterdam heb je Neerhuis, die waren van oudsher gelieerd aan het koor. Dus die hebben verschillende karakters. En je hebt dat in Groningen, heb je Gias en Egier. In Utrecht heb je Orca en Triton. En dat zijn, je wordt van het begin af aan eigenlijk opgevoed met dat die van die anderen, dat is maar niks. Nee, dat is een kanoclub. En sorry kanoers die hier naar luisteren, maar dat is in het in de roeiwereld is dat een belediging.
Dat vind ik grappig.
Dus die rivaliteit, ja, die heb je zeker wel.
Alright. Ik denk dat we eigenlijk wel aardig op de hoogte zijn inmiddels. Stel nou dat ik de volgende keer de tv aanzet en ik zie een roeiwedstrijd.
Mm.
Heb je voor mij dan een tip waar ik als iets wat onbenullige kijker dan op kan letten? Wat het zeg maar spannend.
Geef het niet te snel
noemen.
Op.
Oké. Okay.
Weet dat er heel veel kan gebeuren. Nederlanders zijn in veel van de ploegen goed in eindsprinten. Dus denk niet van, nou, dit wordt niks. Ja. Het venijn zit hem toch vaak in de staart.
Nog niet wegzeppen.
Niet wegzeppen. Geef het een kans. Probeer te zien hoe synchroon het loopt. Dat die verschillende mensen met al hun verschillende lijven, en de ene is wat langer en de andere is wat breder, dat ze toch hetzelfde doen. En dat er een opbouw in zit. Probeer dat te zien, denk ik.
En gaan we het goed doen als Nederland?
Ja, van alle landen hebben we, geloof ik, de meeste inzendingen op de Olympische Spelen. Er gaan 11 ploegen van Nederland naar de Olympische Spelen. En nog 1 naar de Paralympische Spelen. We gaan het heel goed doen.
En heb je ook nog een tip? Een boek, een film, een docu, iets in die
podcast.
Een podcast, iets in het drama waarvan je denkt, als je dit luistert, dan begrijp je het. Dan daar valt echt samen wat die roeisport zo aantrekkelijk maakt.
Ja, dit is een beetje stom om hier nu mee te komen, maar...
Kijk naar je eigen foto's misschien?
Er komt in de week voor de Spelen komt een docu die ik gemaakt heb vorig jaar, komt uit. Die heet De Laatste Lichting. En dat gaat over 2 lichte ploegen die nog proberen op de Olympische Spelen te komen. Is dat wel of niet gelukt, dan zul je toch echt naar de Olympische Spelen moeten kijken. Maar in die docu komt heel duidelijk naar voren hoe knullig het roeien ook nog een beetje is op het allerhoogste niveau in Nederland. Maar ook hoe mooi die sport is en hoe mooi je op dat water zit. Met z'n tweeën hetzelfde probeert te doen.
En waar kunnen we dat zien?
Google hem tegen die tijd.
Okay.
Roeien De Laatste Lichting. En dan vind je hem.
Oké.
Okay. Nou, dat vind ik wel een mooie tip.
Ja, ik ook. Ik ga hem kijken.
Ik ook.
Maar ga je ook roeien kijken op de Olympische Spelen? Ga je je wekker zetten?
Nou, wekker zetten, dat durf ik niet direct te zetten. Dat weet ik niet.
Nee.
Ik denk sowieso misschien niet voor de kwalificaties. Al heb ik nu wel begrepen dat die al heel spannend zijn, kunnen zijn. Maar... Ja, ik zou het ook niet meer wegzeppen of zo. Ik ben wel een beetje getriggerd. Heb jij dat niet?
Ja, ik heb hetzelfde. Ik wekker zetten.
Het is ook maar 6 minuten, hè? Dus het is, je zit niet 2 keer 3 kwartier
vast.
Dus
je kan even je wekker oog open kijken en weer verder slapen.
Ja.
Met al die adrenaline in je lijf? Nee hoor.
Ja, je verkoopt het wel goed. Ja, we moeten het eigenlijk wel gewoon doen. Ik ga sowieso kijken. En ook wel echt met andere ogen.
Ja, en ik hoop wel dat we dat in ieder geval vandaag bereikt hebben, dat meer mensen dat doen.
Ja.
Je kunt elke ochtend sowieso op roeien.nl kun je gaan kijken. En daar wordt goed uitgelegd wat er gebeurd is die nacht.
Oké, ook een goede tip. En ik moet zeggen dat door je uitgebreide beschrijving ik ook nu zin heb om zelf te roeien. Ja. Ik heb volgens mij nog nooit geroeid.
Dat gaan we regelen.
Dat moet gebeuren, hè?
Dat moet gebeuren. Nou Marijn, dan willen we jou hartelijk bedanken. voor je enthousiaste verhaal. Wel echt, denk ik, je noemde jezelf misschien niet de allergrootste roeikenner, maar je hebt het wel echt waanzinnig overgebracht. Toch een mooie ambassadeur voor de sport.
Ja.
En
veel plezier op de Spelen.
Ja, dankjewel. Ja. Dat wordt geniet ervan. Het wordt heel gek en het wordt te gek.
Ja, nou, daar praten we graag nog een keer verder over, denk ik.
Top, doen we.
Dankjewel.
Dankjewel.
Je pakt je riemen en dan ga je haal na haal na haal. Met z'n tweeën steeds beter en scherper en je kracht verdelen. En op een gegeven moment hoor je bubbeltjes van het water, hoor je onder je boot doorgaan. En dan weet je dat het goed is. En dan komen die zwanen een beetje langs je op het water. En je ziet wat groen, zo buiten de stad. Ja, dan kan je hem opvegen.